Morgen iedereen. Het is een mooie morgen, is het niet? Alleen al het feit dat we hier mogen zijn, maakt de morgen mooi. En wat een fijne, warme gemeente zijn jullie. En wat zijn jullie rijk gezegend op vele vlakken. Ook op muzikaal vlak. Mocht ik in de buurt wonen, ik zou geen seconde twijfelen waar ik heen ging op zondagmorgen. Ik heb iets meegebracht voor jullie, een psalm. En wel de psalm die al een paar keer vernoemd is en waar we zojuist een prachtig lied, een mooie improvisatie op gehoord hebben, psalm 16. We gaan die even lezen. Psalm 16. Er staat bovenaan een kleinoot van David. En dan schrijft hij: bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. Ik heb tot de Heere gezegd: gij zijt mijn Heere. Ik heb geen goed buiten u. En wat betreft de heiligen die in de landen zijn, zij zijn de heerlijke in wie al mijn welbehagen is. Vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een andere God. Ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen, zelfs hun namen op mijn lippen niet nemen. O Heere, mijn erfdeel en mijn beker, gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij. Ik prijs de Heere die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere bestendig voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. En daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen, want Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk. Nog laat Gij uw gunstgenoot de groeven zien. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Eerst een kleine wetenswaardigheid. U weet dat in het Nieuwe Testament regelmatig verwezen wordt naar boeken en teksten uit het Oude Testament. En soms worden die ook letterlijk geciteerd. Nu, van al die 39 boeken van het Oude Testament is er één boek dat zeer populair is voor de auteurs van het Nieuwe Testament. Het Oude Testament is het boek dat het meest geciteerd wordt, is het boek Psalmen. Misschien een beetje tot verbazing van sommigen, maar dit is het meest geciteerde boek van het Oude Testament in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld de allereerste preek van Petrus op de Pinksterdag in Handelingen hoofdstuk 2. Indrukwekkende preek die hij geeft. En dan citeert hij uit Psalmen. En het allereerste citaat uit Psalmen komt uit deze Psalm 16. En dan een paar hoofdstukken verder vinden we Paulus, ook in Handelingen, ook zijn eerste preek in de synagoge te Antiochië. En ook hij citeert uit Psalmen. En heel bijzonder, ook hij citeert uit Psalm 16. Moet wel een heel bijzondere psalm zijn, is het niet? Ik stel voor dat we zo dadelijk even in detail gaan kijken wat David ons hier te zeggen heeft in die psalm. Maar eerst nog een kleine waarschuwing. Ik heb gelezen uit de NBG 51-vertaling. Ik vermoed dat niet iedereen die vertaling nog gebruikt. Sommigen zullen misschien gekozen hebben voor de herziene Statenvertaling. Anderen kiezen voor de nieuwe Bijbelvertaling. Dat is goed, ik heb daar geen enkel probleem mee. Alleen zal het u vermoedelijk opgevallen zijn dat de versen 2, 3 en 4 in jullie vertaling dan toch een klein beetje anders klinken of anders weergegeven wordt. En dat komt omdat het Hebreeuws daar een beetje moeilijk, een beetje lastig is. En sommige woorden hebben soms meer dan één betekenis. En dan is het aan de vertalers om een keuze te maken. Dat is niet abnormaal, dat moeten we leren mee leven. Trouwens, in het Nederlands is dat ook zo. Sommige woorden kunnen meer dan één betekenis hebben. En dan is het niet altijd onmiddellijk even duidelijk wat er bedoeld wordt. Kijk, als ik een voorbeeldje mag geven, een heel eenvoudig Nederlands zinnetje. Zoals, hij had grote moeite met het paard. Ja, dat is een zinnetje van niks. Ik bedoel, iedereen snapt onmiddellijk wat er bedoeld wordt. Daar hoeft nauwelijks uitleg bij. Hij had grote moeite met het paard. Als je natuurlijk even verder nadenkt, dan ga je afvragen, ja, wat voor moeite had hij met dat paard? Gaat het om een ruiter die op een paard zit en die het niet onder controle kan krijgen? Is het een landbouwer die dat paard van de wei naar de stal wil brengen en dat paard ziet dat niet zitten? Wat is het probleem eigenlijk? Ja, dat is niet direct duidelijk. Of misschien gaat het helemaal niet om een paard van vlees en bloed. Misschien gaat het om een schaakwedstrijd. En een van de spelers heeft moeite met het paard van de tegenspeler die zijn koningin bedreigt zou kunnen. Maar misschien heeft het daar ook niks mee te maken. Misschien bevinden we ons in een turnzaal. En een van die turntoestellen wordt een paard genoemd. Enfin, excuseer voor de flauwe uitleg die ik nu aan het geven ben. Maar u snapt, wat heb je nodig om echt te begrijpen wat iets betekent? Je hebt een stukje context nodig. Je mag niet zomaar een zinnetje eruit gaan plukken. En ik denk dat de vertalers van NBG 51 ja, hier goed hun best gedaan hebben. Ik kies voor, in dit geval toch voor deze vertaling. Nu laten we eens kijken wat David ons nu exact te vertellen heeft. Even de titel, er staat een kleinoot van David. De herziene Statenvertaling kiest voor een gouden kleinoot. Hè? Het gaat om iets dat kostbaar is. Iets dat waardevol is. Iets dat moet gekoesterd worden. Een tekst om in te kaderen. Om misschien boven je bed te hangen of boven je bureau, zodat je er regelmatig eens kan naar kijken. Het is echt een waardevol iets. Bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. De psalm begint met een vraag om bescherming. Zonder verder uitleg te geven over de omstandigheden die kennen we niet, we weten niet wat hier het probleem is. Maar misschien gaat het hier niet noodzakelijk om een specifieke crisissituatie. Het gaat hier niet noodzakelijk om een bepaald probleem. Het kan ook als een algemeen principe gelden. In die zin, het leven is nooit zonder risico's. Het leven is eigenlijk toch een gevaarlijke onderneming. Ik bedoel, onheil, tal van problemen kunnen u plots, zonder enige waarschuwing, treffen. Dat is de reden waarom we ook al die verzekeringen afsluiten, is het niet? Om ons daar een klein beetje in te dekken en toch een klein beetje bescherming te hebben. Hè? Verzekering tegen ziekte en tegen ongevallen en tegen diefstal en tegen brand en tegen waterschade. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Het leven heeft heel wat risico's in petto. Maar weet je, de allerbeste verzekering is deze waar David hierover spreekt. Dat is Gods bescherming. Bewaar mij, o God, want bij u schuil ik. En dat is een verzekering die bovendien helemaal gratis is. Je moet geen premie betalen. Er is maar één belangrijke voorwaarde. Je moet op zeker ogenblik wel de polis afsluiten. Je moet er je handtekening onder zetten. Je moet een keuze maken. En dat is wat David op zeker ogenblik gedaan heeft. En daar verwijst hij naar in vers 2. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heere, ik heb geen goed buiten u. Er is een ogenblik in zijn leven gekomen Dat hij echt die keuze gemaakt heeft. En ik heb de indruk dat hij zich hier in die psalm duidelijk dat moment van die beslissende keuze herinnert. Toen hij zijn lot verbond aan de Heere God, toen hij zijn leven in Gods handen legde. Toen hij ervoor koos om de Heere God te volgen en te dienen. Ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heere, ik heb geen goed buiten u. U weet, er zijn van die keuzes die je leven diep ingrijpend kunnen veranderen. 50 jaar geleden ben ik getrouwd. En uit al die verschillende vrouwen heb ik er één gekozen. En godzijdank koos zij voor mij zodanig dat we konden trouwen. En dat heeft serieuze gevolgen, zoiets. Ik heb heel veel respect voor mijn echtgenoten. 50 jaar met mij getrouwd zijn. Ik denk dat verdient wel 3 gouden medailles. Er zijn ook 4 kinderen uit voortgekomen. 6 kleinkinderen. Dat is dus niet zonder gevolgen gebleven. Dat geldt ook voor die allerbelangrijkste keuze of beslissing die een mens in zijn leven kan maken. En vers 2, ik heb tot de Heere gezegd, gij zijt mijn Heere. Ik heb geen goed buiten u. Dat is een keuze die tot in eeuwigheid gevolgen heeft en die u diep, diep gelukkig maakt en ongelooflijk rijk. En in de rest van de psalm wijst David op 4 belangrijke gevolgen van die keuze die hij op zeker ogenblik gemaakt heeft. 4 grote voordelen, 4 zaken waar hij nu echt mag van genieten. En ik ga ze al eerst eventjes opnoemen. En dan gaan we eens kijken wat David daar precies over zegt. Maar die 4 gevolgen zijn dat hij nu mag genieten van ten eerste van uitmuntend gezelschap. Ten tweede van een prachtig erfdeel. Ten derde van uitstekende raad en leiding in zijn leven. En ten vierde van een buitengewoon hoopvolle toekomst. We gaan nu even meer in detail kijken naar die 4 verschillende zaken. Alleen nog dit, eens dat dat tot u begint echt door te dringen, dan moet je wel gek zijn om die keuze niet te maken. Om die uitgestoken hand van God te weigeren. Maar jullie, heb ik indruk, hebben allemaal die keuze gemaakt. Je weet exact waar ik het nu over heb. En we gaan nu eens luisteren verder naar David. Een eerste gevolg van die keuze is dat hij nu mag genieten van uitmuntend gezelschap. Hij omschrijft dat in vers 3 als volgt, wat betreft de heiligen die in het land zijn, zij zijn de heerlijke in wie al mijn welbehagen is. Kijk, eens dat je die keuze voor God gemaakt hebt, eens dat je zijn uitgestoken hand hebt aangenomen, dan krijg je er op hetzelfde ogenblik een zeer uitgebreide familie bij. Want dan blijkt al heel vlug dat jij absoluut niet de enige bent die die keuze gemaakt heeft. En David noemt hen de heiligen die in het land zijn. Die allemaal diezelfde keuze gemaakt hebben. En allemaal samen vormen wij nu Gods grote gezin. En we horen op een heel bijzondere manier bij elkaar. En deze, zoals David ze noemt, deze heiligen, kunnen vooral in het begin, na onze bekering, echt grote indruk maken, is het niet? Het is al voor mij al meer dan 40 jaar geleden, maar ik zal die periode nooit vergeten. Ik was diep onder de indruk van de vriendelijkheid en de liefde en de blijdschap die ik bij die christenen vond. Het leek wel een voorproefje van de hemel. En gans de week zat ik uit te kijken naar vrijdagavond, want toen was het bijbelstudie, En zondagmorgen was het eredienst. En in de beginperiode gingen we naar de Burgstraat in Gent. André Hover was daar pas met zijn bediening begonnen. Hij verving Arie Kleine die naar het Leuven getrokken was. Dat is al lang geleden, hè? Meer dan 40 jaar geleden. Maar voor mij, jong, dat was een geweldige periode. En gans de week zat ik te wachten. Laat het maar vlug vrijdagavond zijn. Het kon niet vlug genoeg zondagmorgen zijn. Alleen, op zeker ogenblik, merk je dat die heiligen zich niet altijd, jammer genoeg, even heilig gedragen. En dat er toch nog altijd zondaars zijn. Net zoals jij zelf trouwens. En dat kan even schrikken zijn. Hè? En dat kan nogal teleurstellend zijn. Maar toch blijft die gemeente van God een bijzondere aantrekkingskracht op je uitoefenen. Je kan hen eigenlijk niet meer missen. En op zeker ogenblik merk je dat die broers en die zussen in de gemeente, dat die zelfs meer gaan betekenen voor u dan sommige familieleden. Want sommigen uit de gemeente hebben meer voor je over dan misschien neven en nichten en weet ik veel die je, waar je eigenlijk op zeker moment nauwelijks nog een band mee hebt. Ik heb dat zelf ook mogen ondervinden. En de hulp die vanuit Gods gemeente soms beschikbaar is, kan indrukwekkend zijn. Ik heb een hele tijd met mijn ogen gesukkeld. Nu, vorige zomer ben ik geopereerd van cataract. Dat is een hele verbetering. Maar de maanden, dezelfde jaren daarvoor, had ik grote moeite. Maar er waren een paar broeders in Eeklo, in Gent. Die zeiden, Guido, geen probleem. Wij zijn chauffeur voor u. Als je ergens naartoe moet, s'avonds, geef maar een belletje en we staan daar direct en we voeren u. We krijgen ook van een zuster uit de gemeente hulp om te poetsen. Mijn echtgenote sukkelt met haar gezondheid, zoals ik waarschijnlijk al eens verteld heb. Dat is best indrukwekkend. En ze doen dat allemaal ongevraagd, eigen initiatief. Weet je, het is een bijzonder groot voorrecht om deel te mogen uitmaken van Gods grote gezin. En zoals David zegt wat betreft de heiligen die in het land zijn, zij zijn de heerlijke in wie al mijn welbehagen is. En merk nu het contrast op met vers 4. Hè? Vele zijn de smarten van hen die dingen naar de gunst van een ander God. Ik zal hun plengoffers van bloed niet plengen, zelfs hun namen op mijn lippen niet nemen. Kijk, een christen kent en dient maar één enkele God, en dat is de God van de Bijbel. En hij weigert categoriek om mee te doen met andere religieuze praktijken. Je kan misschien wel aanwezig zijn bij hun religieuze plechtigheden uit respect voor mensen die je daar kent, hè? Maar je kunt niet deelnemen aan hun ceremonieën. Ik zal hun plengoffers niet plengen, zegt David. Ik zal zelfs de namen van hun goden niet noemen, laat staan, aanroepen. Het tweede waar je als kind van God mag van genieten, is van een prachtig erfdeel. Vers 5. O Heere, mijn erfdeel en mijn beker, gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven. Ja, mijn erfdeel bekoort mij. Nu merk op dat David in de allereerste plaats wat zijn erfdeel betreft God zelf als zijn belangrijkste erfdeel ziet. Dat is wat hij in vers 5 in het eerste zinnetje zegt. Hè? O Heere, mijn erfdeel en mijn beker. Ik durf te zeggen dat je relatie met de Heere God, dat is het meest kostbare wat dit leven te bieden heeft. Weten dat Hij er is voor u, dat is een bron van diepe vreugde. Weten dat je bij Hem in goede handen bent. Maar dan de rest van vers 5 en vers 6 spreekt van een heel concreet erfdeel. Hè? Gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees, de meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij. Voor de gelovigen van het Oude Testament, hun erfdeel, dat was een stukje van het beloofde land. Na de intocht onder Jozua is dat land verdeeld geworden onder al de Israëlieten. En dat gebeurde via loting en ze zagen in die loting de hand van God. Ja. Vandaar dat elke Israëliet zijn stukje land in dat beloofde land zag hij als een erfdeel dat hij van de Heere gekregen had. En in vers 6 proef je iets van hun enthousiasme. De meetsnoeren vielen mij in lieflijke dreven. Ja, mijn erfdeel bekoort mij. Wij leven natuurlijk niet in het Oude Testament. Voor ons geldt het Nieuwe Testament. Maar zelf heb ik de indruk dat het Nieuwe Testament, als het over ons erfdeel, onze erfenis gaat, nog belangrijker is dan hier in het Oude Testament. Het gaat om een gekend principe dat kinderen namelijk erven van hun ouders. Paulus schrijft in zijn Romeinenbrief: zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En als het gaat om de erfenis die we van onze ouders krijgen, dan zie ik eigenlijk een dubbel iets. Je krijgt er iets onmiddellijk bij je geboorte mee. Dat kunnen bepaalde karaktereigenschappen van je ouders zijn. Dat kunnen bepaalde talenten zijn, muzikale talenten, andere talenten die je van je ouders hebt meegekregen. En dan later erf je ook hun materiële bezittingen. En datzelfde geldt nu ook voor onze relatie met de Heere God als gevolg van onze wedergeboorte. Sinds onze wedergeboorte hebben we al een belangrijk stuk van onze erfenis gekregen. We hebben deel gekregen, zegt Petrus, aan de goddelijke natuur. We zijn uit God geboren en nu mogen we zijn vrucht beginnen dragen, worden zijn karaktertrekken in ons gereproduceerd. We beginnen meer en meer op hem te gelijken. En we hebben ook één of meerdere gaven van Gods geest gekregen. Dat zijn bepaalde talenten, bepaalde toerustingen om hem te dienen, vooral in de gemeente. En eens dat je dat effectief gaat gebruiken, dan kan ook dat een bron van diepe vreugde, van heel wat voldoening betekenen. Dat wat je van de Heer gekregen hebt, een stukje bekwaamheid, dat gaan in de praktijk gaan toepassen en je ten dienste stellen van anderen, dat geeft de zin aan je leven. Dat maakt je blij. En natuurlijk hebben we ook nog uitzicht op een toekomstige erfenis. Waarvan Petrus zegt dat ze in de hemelen is weggelegd voor u. En dan mogen we in de eerste plaats denken wat de Heer Jezus nu op dit ogenblik voor u en voor mij aan het doen is. U een plaats bereiden in het Vaderhuis. Dat is iets waar je mag naar uitzien. Waar je de eeuwigheid zal mogen doorbrengen. Het derde, waar je als kind van God mag van genieten, is uitmuntende raad en leiding. Vers 7, ik prijs de Heer die mij raad heeft gegeven. Zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heer bestendig voor ogen, omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Raad en leiding, dat is iets wat we allemaal nodig hebben. Het leven is een soort van route, het is een soort weg die je moet bewandelen. En regelmatig kom je aan kruispunten en dan moet je kiezen. Moet ik nu links, moet ik nu rechts of moet ik rechtdoor of misschien moet ik een stukje terugkeren, zit ik op een verkeerde weg? Je hebt leiding nodig. Je moet keuzes maken, je moet beslissingen nemen. En soms word je met echt moeilijke problemen geconfronteerd. En het leven zelf lijkt soms wel één groot raadsel. Antwoorden vind je bij de Heer. In zijn woord, uw woord is een lamp, is een licht op mijn pad. En we hebben niet alleen het woord, we hebben ook zijn geest die ons verlicht. Die leiding geeft, die raad geeft. En die raad en die leiding is dag en nacht beschikbaar. Hij slaapt nooit, zoals in vers 7 staat. Ik prijs de Heer die me raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. En al wat je moet doen is het gewoon vragen. Zo simpel is het. Zoals Jacobus in zijn brief schrijft, indien iemand van u in wijsheid tekortschieten, dan bidden hij God daarom. Die alle geeft eenvoudig weg en zonder verwijt. God vindt het niet erg als je hem om raad, om leiding vraagt. Wel in tegendeel. Vers 7, ik prijs de Heere die me raad heeft gegeven, zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ja, dat klinkt nu misschien een beetje vreemd dat hier over nieren gesproken wordt, maar ja, dat is gewoon typisch Hebreeuws taalgebruik. De nieren worden daar gezien als de zetel van ons innerlijke gevoelsleven, van ons denken, van ons geweten enzovoort. Wij gebruiken daar meestal een ander lichaamsdeel voor. Dat is het hart, snap je? Maar dat is gewoon taalgebruik. Hè? Wij zeggen, ik hou van u, ik hou van jou met heel mijn hart. Ja, wij zeggen niet, ik hou van jou met allebei mijn nieren. Dat zou een beetje onnozel klinken natuurlijk. Hè? Als u volgende maand met Valentijn een kaart geeft aan uw geliefde, dan zal daar een hart op staan. Ik zou niet een kaart nemen met twee nieren. Hè? Ik bedoel, ik denk dat je niet veel succes had hebben dan. Snap je? Hè? Maar dat is taalgebruik. Hè? Meer moet je daar niet achter zoeken. Hè? De Heere God wil leiding geven, geeft onderwijs via ons geweten, via ons denken. En dat beïnvloedt tegelijkertijd het gevoelsleven. Je krijgt daardoor een stukje rust en zekerheid en vrede. De vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Vanuit het besef in Gods handen ben ik in veilige handen. Hij leidt mijn leven, hij stuurt mijn leven. Ik ben op de juiste weg. Psalm 23, de Heer is mijn herder, hij zorgt voor mij, hij beschermt mij, hij leidt mij. Nee, het gaat goed. En vers 8, ik stel mij de Heer bestendig voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. En dat is tegelijkertijd toch ook een voorwaarde die hier genoemd wordt. Ik stel mij de Heer bestendig voor ogen, dat wil zeggen, we zijn er voortdurend op gericht om rekening te houden met de Heere God. En het gevolg is, ik wankel niet. We krijgen een stukje stabiliteit. We zijn absoluut geen speelbal van het blinde noodlot. Goed, laatste puntje, vierde puntje, waar we als Gods kinderen mogen van genieten, vreugde in vinden, dat is dat we mogen uitzien naar een uitzonderlijk hoopvolle toekomst. Vers 9. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen, want gij heeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, nog laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Vers 8 spreekt van diepe vreugde. Daarom verheugt zich mijn hart. Juicht mijn ziel. Onze relatie die we met de Heer God mogen hebben is een bron van diepe vreugde, van oprechte blijdschap. In een andere psalm, in psalm 4, geeft David daar een mooi commentaar op. Als hij zegt, Heere, zegt hij, gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig was. Kijk, als je succes hebt in het leven, de zaken gaan goed, of in dit geval David verwijst naar een landbouwer, koren en most. Ja, als je een mooie oogst hebt mogen binnenhalen en je schuren zitten vol, ja, daar wordt de mens blij van. Maar zegt David: Heere, hij hebt mij meer vreugde gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren. Zie je zo'n rijke oogst, succes in zaken, dat is toch niet te vergelijken met je relatie met de Heere God en de vreugde die daarvan het resultaat is. Alleen er is één belangrijke vraag die nog overblijft. We hebben nu een relatie met hem, maar hoe blijvend is die relatie en die vreugde die daaruit voortvloeit? Maar als je op zekere dag komt te sterven en de dood een einde maakt aan dit alles. Wel, zegt David, vers 9, daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, zelfs mijn vlees zal in veiligheid wonen, want gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, nog laat gij uw gunstgenoot de groeven zien. Zie je, Gods geest heeft hier aan David iets zeer belangrijk duidelijk gemaakt. Dat die relatie met God waar hij nu zo'n blijdschap en vreugde in vindt, dat dat niet zal eindigen met de dood. Want ja, eerlijk gezegd, wat voor zin zou anders die relatie hebben? Wat ben je met dit alles, als het maar tijdelijk zou zijn? Nee, zegt David, de dood is absoluut niet het einde daarvan. Er is een prachtige psalm 23 getuigd die daar eigenlijk ook van, hè? Als u zegt, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Want zie je, de goede herder laat zijn schapen nooit meer in de steek. Denk aan wat Christus op zeker ogenblik zelf zei over leven na de dood. Hij had een discussie met een groep schriftgeleerden. En die kwamen van de kant van de Sadduceeën. En die geloofden helemaal niet in leven na de dood, laat staan in een opstanding. Hun motto was: dood is dood. Finito, gedaan. En wat werden zij op indrukwekkende wijze door de Heer Jezus op hun plaats gezet. En zij: hebt gij niet gelezen wat door God tot u gesproken is? Toen hij zei: ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is niet een God van doden, maar van levenden. God heeft niks te maken met de dood. Als hij zich de God noemt van Abraham, dan gaat hij dat nooit doen met een dode Abraham. Abraham leeft. Petrus en Paulus hebben dat zeer goed begrepen, want het is juist deze tekst die zij citeren in hun eerste toespraak als ze commentaar geven op de opstanding van Christus zelf. En ze wijzen erop dat deze verzen in de eerste plaats op de Heer Jezus slaan, maar ook uitgebreid mogen worden vanuit onze verbondenheid met Christus, nu ook op ons van toepassing zijn. En zo kan Paulus in zijn Romeinenbrief zeggen: want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. Ik moet afronden, zie ik, nog één vers, vers 11. Gij maakt mij het pad des levens bekend. Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Lieflijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Het gaat opnieuw over onze relatie met de Heer God. En hier vinden we een mooie samenvatting van de kenmerken, van de gevolgen van die relatie die we met hem mogen hebben. We hebben gekozen voor hem, dat begon de psalm mee, vers 2. Ik heb tot de Heere gezegd: gij zijt mijn Heere, ik heb geen goed buiten u. En wat betekent dat nu voor ons? Vers 11, gij maakt mij het pad des levens bekend. overvloed van vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheid is in uw rechterhand voor eeuwig. Dit betekent leven, vreugde en liefelijkheid. Voor hoe lang? Voor eeuwig. Voor altijd. Het zal nooit meer ophouden. Dat is nogal iets, hè? Het gaat nooit meer ophouden. Voor al, de laatste woorden, voor eeuwig. Heb je het goed gehoord? Voor eeuwig. Vader in de hemel, dank u wel voor het bijzondere voorrecht om u te mogen kennen en een relatie met u te mogen hebben. Dank u voor de vreugde, de blijdschap die daar het gevolg van is, de rust, de zekerheid, de wijsheid, de raad, de leiding. We hebben een prachtige toekomst voor ons liggen. Misschien is de weg die we nu bewandelen niet altijd makkelijk, maar we hebben een machtige helper. We zijn in goede handen. We loven en we prijzen u daarvoor. In Jezus' naam, amen.